Wel, Heer, dat u in elke storm God bent. Dat u controle heeft over elke storm. Heer, toen u in de boot was met de discipelen, toen het ging stormen, toen sprak u een woord en de storm ging liggen. En men zag uw gezag en uw autoriteit. Heer, en u bent hier vanochtend met dezelfde gezag, dezelfde autoriteit. Heer, dat elke storm in ons leven moet rusten. Dat stilstand moet komen bij het spreken van één woord van u. We danken u wel, Heer, dat u de Almachtige bent. Heer, dat u de God bent die alles in uw hand heeft. Heer, u zegt al het goud en zilver, dat is van mij. En nog belangrijker dan dat is dat God zegt, jij bent van mij. Psalm 139 zegt God, ik heb je geformeerd. Je moeders schoot. Alle dagen die nog gaan komen, die staan in Gods boek beschreven. God heeft ons geformeerd. Hij heeft een plan met ons leven. Hij wil in ons komen wonen. En hij wil ook door ons heen werken door zijn Heilige Geest. En op dit moment, ik voel ook een hele krachtige werking van de Heilige Geest. Hoef je alleen maar te zeggen, Heer, kom in mijn leven. Neem de controle van mijn leven. Ik wil niet meer als het ware in de bus stappen en u steeds vertellen, u moet linksaf, u moet rechtsaf, u moet zo. Nee, ik stap in die bus. En u bent de buschauffeur. U leidt mijn leven. En u bepaalt waar we heen gaan. U bepaalt de koers. En ik vertrouw u. Dat u mijn leven leidt. Dat we op de juiste plek komen. Dat we beschermd zijn. Dat u mijn familie beschermt. Dat u mij altijd, dat u altijd bij mij bent, Heer. We danken u wel, Heer. Dat u God bent, Heer. U alleen. U bent ook de hoeksteen van deze gemeente, Heer. Anders, niets anders willen we bouwen. Heer, want u bent het fundament. Heer, op geen enkel ander fundament kunnen wij ook bouwen. Heer. We danken u voor het woord van God. Heer, we stellen ons onder de autoriteit van het woord van God. Het woord is onfeilbaar en geeft alles wat wij nodig hebben, ook voor vandaag. Het is het levend woord, het manna wat wij vandaag nodig hebben. Dank u. Amen. Amen. Jullie mogen gaan zitten vandaag, op dit moment. Vandaag gaan we verder met deel 2 van de serie over bezittingen. Een juiste houding ten opzichte van bezittingen. Vorige week zijn we gestart ermee en toen hebben we een standpuntbepaling gemaakt van hoe moeten wij als christenen hier omgaan met bezittingen, met dingen die ons toevertrouwd zijn. Bijvoorbeeld geld, ons huis, ons werk, wat het werk oplevert. En we hebben gewoon gezien. Vorige week ga ik even heel kort in 2-3 minuten even een stukje herhaling doen. En dan ga ik weer verder in dit thema. Ik wil dit thema vanochtend heel praktisch maken. Hoe gaan we praktisch om met onze bezittingen? Hebben we gezien dat God zich niet openbaat als een legercommandant. Of als een grote CEO van een multinational. Die jou orders geeft wat je moet doen. Hij is zelfs niet eens jouw trainer die aanmoedigt om hard te werken. Nee, God openbaart zichzelf aan jou en aan mij als zijn vader. God wil een relatie met ons als een vader een relatie heeft met zijn zoon of zijn dochter. In de Bijbel staat, hoewel wij slecht zijn, weten wij goede gaven te geven aan onze kinderen. Wij willen toch het beste voor onze kinderen. Hoeveel te meer de Vader die in de hemel is, zal die niet geven alle dingen die wij nodig hebben. En dat is een God die wij dienen. God wil ons zegenen, wil ons rijkelijk zegenen. En we zijn enorm gezegend. Vorige week hebben we gezien op een schaal van 0 tot 100, waar wij staan als Nederland, staan we op plek 92. Van 0 tot 100 zijn wij op plek 92. Dus van de 7,5 miljard mensen hier op de aarde zijn er 7 miljard armer in een minder gunstige positie als wij. En dan zeg je, ja, maar ik heb een bijstandsuitkering. Nou, dan sta je op plek 88. Dat is ook nog steeds heel, heel erg netjes. Dus we zweven ergens tussen plek 88 en 92 op de wereld, in de wereldbevolking. En je ziet, we zijn gezegend als Nederland, dat we bijvoorbeeld ons rechtssysteem ook geankerd is op de Bijbel, christelijke principes. En je ziet gewoon dat daar zegen aan is. God geeft gewoon zegen als je zijn woord in praktijk brengt, in zijn principes. Maar wat is nu het probleem? Dat is niet materie. We mogen van materie genieten. Ik wil nog even lezen, Prediker 5 vers 18, want je hebt ook stroming die zegt, ja, we moeten streven naar het geestelijke. Het geestelijke is het volmaakte en materie, en natuurlijk hier op aarde, dat is aards, dat is slecht. Nou, dat is hoe Plato denkt, platonisch dualisme. Is dat. En dat is niet bijbels, want God geeft gewoon alle dingen wat God geeft is goed en niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging wordt aanvaard. Want het wordt geheiligd door het woord en door gebed. Dat is wat de Bijbel zegt. En we mogen genieten als wij hard werken van de opbrengst. Dat is wat Prediker 5 vers 18 zegt. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Het is een geschenk van God als je geniet van alles wat je in een moeizame arbeid rechtmatig hebt verworven. Dat is wat de Bijbel zegt. We mogen genieten. De Bijbel zegt zelfs in 1 Timotheus 6 vers 6 dat de godsvrucht grote winst met zich meebrengt. Maar dan staat er een komma achter. Indien het gepaard gaat met tevredenheid. En dat is het allerbelangrijkste, onze hartshouding, hoe we ermee omgaan. Als God in ons leven gaat werken, dan gaat de vrucht werken, de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5 vers 22 zegt de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. En als God door je heen gaat werken, als je voor hem gaat leven, radicaal, dan zie je de godsvrucht. En die gaat gepaard met grote winst, grote zegen. Als hij gepaard gaat met tevredenheid. Nou, God wil ons in die zin rijkelijk zeg, maar wat is nu het grote probleem, hebben we vorige week ook gezien, is de hebzucht. Colossense 3 vers 5 zegt heel duidelijk, en dat is niet voor een paar mensen, hè? Je zou in die tekst kunnen zeggen, nou, die heb jij misschien nodig, of die heb jij nodig, die heb ik niet nodig. Dat is voor ons allemaal, schrijft Paulus naar de gemeente in Colosse, en dan schrijft hij het volgende, dood dan de ledenen die op aarde zijn. Het is een werkwoordsvorm die voortdurend doorgaat. Dood dan de leden die op aarde zijn. En dan worden er een aantal genoemd, zoals onreinheid. Maar ook hebzucht. Hebzucht die afgoderij is. Dus je kunt misschien denken, nou, dit thema, ik heb hier niet zoveel mee. Gaan we weer over geld. Nee. Je houding is heel belangrijk. Want als je van je bezitting je afgod maakt, dan is dat hebzucht, dat is een afgod. En we hebben vorige week gelezen, is dat de hebzuchtige het koninkrijk van God niet zal beërven. Dus de duivel, of de God is zeer duidelijk hierover. En God zegt zelf ook in Lucas 12 vers 15, wees op je hoede voor de hebzucht. Als je een Bijbel hebt, dan gaan we die nog even openen. Dit zijn de woorden van Jezus zelf. Lucas 12 vers 15 tot en met 21. Ik lees vers 15. En hij zei tegen hen, Lucas 12 vers 15. Kijk uit en wees op je hoede voor de hebzucht. Immers, Al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Kijk uit en wees op je hoede voor de hebzucht. Immers, al heb je overvloed, so what? Zegt God. Je leven behoort niet tot je bezit. Hè? Je kunt niks meenemen als je geboren wordt. En je zult uiteindelijk ook niks meenemen. En de Bijbel zegt ook, hè, verzamel je dan schatten. En niet op aarde, hè, waar roest komt, waar alles wordt aangetast, waar alles minder wordt. En maar verzamel je schatten in de hemel. Wees op je hoede voor de hebzucht. Hebreeën 13 vers 5 is denk ik een complete samenvatting. Ik heb hier een slide van het woord van vorige week. En dan zegt het volgende. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Laat je leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat je hebt. Hij heeft immers zelf gezegd. Nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Ongelooflijk. God zal je niet afvallen. En hij zal je niet verlaten. En laat je leven gewoon niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat je hebt. En dit is het criterium. Tevredenheid en genoeg. Dat is ook de definitie van zegen. Gods zegen is niet dat je steeds meer hebt. En steeds meer luxere dingen kunt kopen. Nee, God geeft genoeg. En de godsvrucht gaat gepaard met grote winst als het gepaard gaat met tevredenheid. Dat is wat God wil doen. En God is zo ongelooflijk goed. Hij wil je zegenen. En we moeten dus hier iets mee. We moeten met een besluiten, zo werkt dat met alles in je leven, hoe gaan we met bepaalde zaken om? Als je kinderen krijgt, dan moet je besluiten gezamenlijk. Hoe gaan wij bepaalde dingen opvoeden? Welke afspraken maken we? Hoe laat gaan onze kinderen op bed? Mogen de kinderen nog alleen naar de supermarkt of niet? Hoe doen we het met sport? Dus we moeten afspraken maken. En dat, zo is het ook met de financiën. Maar het mooie is, als je dit beseft, God is gewoon de gever van het leven. God is de gever van alles. En hij stelt je ook in staat, dat is wat de Bijbel zegt. Hij stelt je in staat om vermogen te verwerven. Wat is dat een zegen? Dan mag je God prijzen en eren elke dag, elk moment van de dag. In 1 Korinthe 9 vers 10 staat, hij die nu de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken. En uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Wow. Hij geeft zaaigoed aan de zaaier. En hij zal ook brood tot voedsel schenken. En de vruchten van gerechtigheid zullen vermeerderen. Ongelooflijk hoe God werkt. En een goede God. Dat hij een goede God is. Wij moeten hier iets mee, want de hebzucht is iets wat wij allemaal hebben. Ik heb vorige week een voorbeeld gegeven. Vroeger, toen we nog niet het internet hadden. Ja, waar vergeleek je dan mee? Ja, met de buren. Hè? Je had een mooie tent gekocht. Daar was je hartstikke blij mee, maar je buurman had een vouwwagen gekocht. Ja, dat is toch even een stukje minder dan met die tent. Hè? En dan voelde je een beetje, nou, ik wil eigenlijk ook een vouwwagen. En dan kwam er een andere buurman, die had een caravan gekocht. Nou, dan durfde je tentje niet eens meer op te zetten voordat je wegging. Dat doen we wel in Frankrijk. Hè? En dan voelde al van, ja, ik moet een tent. Dat was onze vergelijkingswereldje. Maar nu met het internet, hè, wij meten ons met de groten der aarde. He, de Justin Bieber's en de Trumps en de Bill Gates. En noem ze allemaal op, de topsport. Neymar, hoeveel hij verdient, is ongelooflijk. En wij denken, nou, daar komen wij bij lange na niet aan. Dus wij zijn misschien maar gemiddeld in de zegening die wij krijgen. Nee, we zijn enorm gezegend. En wat wij eigenlijk moeten zeggen is, wij moeten dankbaar zijn. Een grote verzekeraar heeft een rapport gemaakt, Global Wealth Report. En daar staat Nederland op de tweede plek van rijkste land ter wereld. Net achter Zwitserland. Nou, dan zou je zeggen, nou, dan zijn we allemaal gelukkig. Hè? Maar dat is niet zo in Nederland. De schulden die stijgen ook enorm. De schulden nu zijn 760 miljard euro in de huishoudens in Nederland. Dat is gigantisch hoog. Van de jongeren van 18 tot en met 25 heeft de helft een schuld. En 10% van de Nederlanders die kan deze week hebben problematische schulden. In die zin dat ze kunnen niet pinnen, niks. Nou, dat is natuurlijk heel triest. En daarom is het ook belangrijk om gewoon eens een praktisch woord te hebben. Hoe gaan we nu om met die bezittingen? En het allerbelangrijkste is natuurlijk je hartshouding. Ja? We hebben vorige week ook gelezen. Als je onderhoud hebt en onderdak en eten, voedsel, dan moet dat je genoeg zijn. En je moet kunnen zeggen in je leven, nou heb ik genoeg. Dank je, ik heb genoeg. Ik ga iets met mijn geld doen. En de Bijbel zegt, en dat wil ik straks ook mee eindigen, is hoe moeten we nou aankijken tegen bezit? God zegt, vereer God met je bezittingen. Je kunt God eren daarmee. Maar wat is nu belangrijk? En ik denk dat er gewoon drie hele simpele punten. Het is niet rocket science. Als ik ze noem, dan denk je, nou, het is niet, nou, was dat het nou? Ja, maar vaak zijn de simpele punten het meest moeilijke toe te passen. Hoe moeten wij omgaan met bezitting wat God ons toevertrouwt? Dat is het allereerste, is budget en begroting. Yes. Budget en begroting. Het is belangrijk. Wat krijg je binnen? Wat gaan we ermee doen? Wat zijn de vaste lasten? Heel belangrijk. Heel veel mensen missen hier al de eerste punt, missen hier al de boot. Heel veel mensen, bijna niemand meer in de jeugd, spaart bijvoorbeeld. Moeten we weer leren. Moeten we leren om te sparen. We moeten een budget maken en een begroting. God zegt zelf, in Lucas 12, vers 28, als je een toren wil bouwen, dan ga je toch gewoon zitten. Hè? Dit is een retorische vraag. Of zegt Jezus, je gaat toch niet eerst zitten om de kosten te berekenen of je de middelen wel hebt om het werk te voltooien. Want als je het niet kan voltooien, dan zul je bespot worden door de mensen. Die zeggen, je begint iets te bouwen, maar je hebt helemaal niet doorgerekend. Je kan het helemaal niet betalen. Dus als je een toren bouwt, dan ga je zitten om de kosten te berekenen. Wat kan ik doen met de middelen die ik heb? Met een hartshouding van tevredenheid en dankbaarheid. Want de godsvrucht gaat gepaard met grote winst, grote zegen. En dat is niet winst, financiële winst, gewoon zegen van God op je leven. Nou, dit is de eerste stap, budget en begroting. En dan de volgende vraag is, als je dingen koopt, heb ik het echt nodig? Heb ik het echt nodig? Nou, heel vaak zul je dan al zeggen, nee, ik heb het niet echt nodig. Ik vind het mooi. Ik vind het leuk. Het staat me zo goed. Maar heb ik het echt nodig? En de volgende vraag, dat zijn de dingen die ik probeer toe te passen in mijn leven. Kan ik het cash betalen? Kan ik het cash betalen? In Amerika, als je 16 wordt, dan krijg je een creditcard toegestuurd over de mail. Van harte gefeliciteerd met je 16e verjaardag. En we zijn zo blij dat je 16 bent geworden, dat wij jou een auto aanbieden. En wij gaan de financiering regelen, zegt dan de bank. Je kunt 5000 euro, geen enkel probleem, kun je vandaag nog opnemen. Je kunt naar een garage gaan. Je hebt net je rijbewijs. Je kunt je eerste auto kopen. Fantastisch, toch? Nou, en dan vanaf dat moment zijn ze al slaaf, financiële slaaf van de bank. En in Nederland kan het nog niet, maar dat gaat er natuurlijk wel. Hey, er zijn al rentes naar 12, 13, zelfs 15% is nu verboden. Hey, maar dan, mensen zijn slaaf geworden hiervan. Dat is heel belangrijk. Budget en een begroting. Verder de vraag, heb ik het echt nodig? Ik las ook in het rapport van de Nibud. Als je geïnteresseerd bent, dan kom even naar mij toe. Dan stuur ik je al die rapporten wel toe. Maar dat ook 60% van alle jeugd van 18 tot met 15 heeft... 60% heeft meer dan 1000 euro schuld gewoon aan een telecom provider. Gewoon voor je telefoon. En dat loopt natuurlijk gigantisch op, want je verdient niet zoveel als 18-jarige. En dat stapelt zich op. Heb ik het echt nodig? Kan ik met cash betalen? Dat zijn criteria die we moeten toepassen. Dat zijn hele Bijbelse criteria. Maar het allerbelangrijkste hierin is eigenlijk een criteria die hier aan vooraf gaat. Kijk, want als je gewoon simpelweg doet een budget en een begroting. Als je je afvraagt, heb ik het echt nodig? En ten derde, kan ik het cash betalen? Dat zijn gewoon universele principes eigenlijk. Dat doen ook mensen die zonder God leven, die doen precies hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat er iets aan vooraf gaat. En dat is dat je honger en dorst hebt naar God. En ook moet beseffen wat je krijgt. Is een zegen van God. Het is belangrijk om God dus voor te danken. Voor alles wat wij hebben. In de juristerij heb je een groot verschil zitten tussen twee woorden. Is bezit en houderschap. Nou, in ons spreektaal gaat het allemaal door elkaar heen. Ja, ik hou je portemonnee wel even vast hoor. Geen probleem. Of dan zeg je, ja, nee, ik bezit dat. Maar in juristerij is er een groot verschil tussen die twee woorden. En soms bijvoorbeeld in strafzaken is dat van cruciaal belang ook voor de straftoemeting. Als je iets als bezit houdt, dan hou je datgene. Dus ik heb deze Bijbel, dit is mijn bezit als ik dat zeg. Dan beschouw ik dit als mijn eigendom. In juridische zin hoeft dat nog niet zo te zijn dat dit mijn eigendom ook is. Maar ik beschouw het in ieder geval als mijn eigendom. Ik sta hier ook en ik zeg, dit is mijn Bijbel. Dit is mijn bezit. Maar als je iets houdt, in juridische zin, dan hou je iets voor een ander. Je houdt het even tijdelijk voor een ander. Maar je weet heel duidelijk, nee, dit is niet mijn eigendom. Je gaat er niet mee om als je bezit. En dat is een groot verschil. Op bijvoorbeeld in strafzaken, als ze iets vinden, hè, heb je dat vastgehouden als bezit? Heb je dat beschouwd als je eigendom? Of heb je dat vastgehouden voor iemand anders? Ja, ik moest even op deze fiets passen. En hij is net weg. En dan word je aangehouden. Nou, dat is houderschap. En ik geloof dat wij heel vaak zeggen, dit zijn mijn bezittingen. Maar wij moeten zeggen, nee, we zijn houders. Voor datgene wat God ons geeft. 1 Korinther 6 zegt ook van, weet je niet dat je niet van jezelf bent. Dat de Heilige Geest God jou heeft gegeven. Dat Hij je heeft vrijgekocht. Dat is belangrijk. God zegt zelfs, je leven behoort niet tot je bezit. Dat is niet van ons. En als we zo leven, van God, Heer, u bent de eigenaar van mijn leven. U bent de eigenaar van, ja, ik noem het maar even bezittingen. Hè, maar eigenlijk zijn de dingen die ik in houderschap voor u mag houden. Dan ga je ook al heel anders met dingen om. En wat heel erg belangrijk is, wat wezenlijk is, is dat we een honger en een dorst hebben naar God. Maar waar komt hebzucht vandaan? 1 Timotheüs 6 hebben we vorige week gelezen. Wat is nu de wortel van alle kwaad? Geldzucht, ja. Dus de honger naar meer. Hebzucht is ook een dringend verlangen om meer te willen. Vooral dat van een ander, zegt de Van Dalen woordenboek. Een dringend verlangen om meer te willen, vooral dat voor een ander. Nou, als we dat vervangen door een honger naar God, wat Hij geeft. Als we gewoon zeggen, van de adem in mijn keel, dat is niet van mij, dat is van u. Dank u dat ik mag ademen. Dank u voor de zon. Dank u voor deze fijne gemeente. Dank u voor de geweldige sleepover gisteren. Dat mijn kinderen daarheen konden. En ze hebben iets van het woord gehoord. Ze hebben gisteravond gebeden. En dank u daarvoor. En zo kun je bezig blijven. En dan hebben we eerst een honger en een dorst naar God. En dat is voldoende. zegt de Bijbel. Ik wil met jullie, en als je een Bijbel hebt, sla alsjeblieft open. Jesaja 55, vers 1 tot en met 2. Daar zegt God ook, dat is een verzoek om bij hem te komen. En elke reden die wij bedenken dat we niet bij God kunnen komen, neemt God op dat moment weg. Neemt God hier ook weg, in deze verse. God zegt, kom bij mij. Nou, in Genesis 1 hebben we natuurlijk gelezen dat God ook het Hof van Eden schiep. Het was perfect. God wandelde daar. Gods aanwezigheid was daar. Er was geen gebrek. Nou, en we weten door de zondeval, hè, is het verkeerd gegaan. Hè, maar God is weer bezig. God komt terug. En God roept ons ook op om te hongeren en te dorsten naar hem. Jesaja 55 vers 1 en 2 zegt, o alle dorstigen. Hè, dat kan hier ook zijn, o alle hebzuchtigen. Hè, verlangen naar meer. Nee, alle dorstigen. Kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom. Koop en eet. Ja, kom. Koop zonder geld. Ja, dat kan toch niet? Nee, God zegt, kom, wel, het kan wel. Koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet te verzadigen is? Wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Wauw. Luister naar God, luister aandachtig naar hem. Maar hij zegt, hij is goed voor je. Hij zal je niet afvallen. Hij zal je niet verlaten. Eet het goede. Eet van wat God wil geven. En laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed. In het allerlaatste Bijbelboek, en bijna het allerlaatste vers, staat hetzelfde. Dit is toekomstperspectief voor alle mensen die geloven. Hetzelfde, een oproep om kom bij God. God zal je dorst, God zal je honger stillen. In Openbaring 22, vers 17 staat, en de geest en de bruid zeggen, kom. Kom naar God. En laat hij die het hoort zeggen, kom. Laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Nou, hoe vaak staat hier wel niet kom? 3 keer. Dus laten we komen voor Gods aangezicht. En als je dorst hebt, neem het water van het leven. En dat is voor niets, dat is gratis. En God wil je vullen. Ongelooflijk. Kijk, en als je honger en je dorst naar God uitgaat, dan wordt dat verzadigd. Je verlangen. Wordt je verlangen naar hebzucht, wordt veranderd naar verlangen naar meer, meer van God. En dan kun je zeggen, wat is mijn budget? Oké, ik maak een begroting. Kan ik het? Heb ik het echt nodig? Oh, ik kan even een maandje wachten. He? Kan ik een cash kopen? Nee, nu nog niet. Of een half jaar misschien wel. En dan kunnen we God eren. En Jezus zegt ook in de zaligsprekingen, waar gaat je dorst en je honger naar uit? Zegt hij, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Als je honger en dorst naar God, Gods gerechtigheid, dat is zijn heiligheid in actie. Gerechtigheid is Gods heiligheid in actie. Als je daarna hongert en dorst, hè, dan zul je verzadigd worden. Ongelooflijk. En dit is het grote probleem. En God verlangt er niet van. Dit moet je geven, zo moet je handelen, zo moet je. Nee, God wil je hart. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet aan wat in het hart is. Dat in 1 Samuel 16. En God kijkt. Toen de rijke jongeling bij Jezus kwam, Matthäus 19 staat het, zei hij, ik heb alles gedaan. Alle 10 geboden heb ik gehouden. En nog wel veel meer dan dat. Maar wat moet ik nog doen? En Jezus keek in zijn hart. En hij wist, hij is rijk. En Jezus zei, als je volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat je hebt. Geef het aan de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. En ik denk dat wij zo mogen leven en moeten leven. Is dat we zeggen, alles wat u geeft is van u. En daar wil ik mee afsluiten. Dus de laatste tekst die ik ga noemen in Spreuken 3 vers 9 en 10. En dan zegt God, vereer de Heer met je bezit. Met de eerstelingen van je arbeid. Met de eersteling van heel je opbrengst. Als je een MBV-vertaling hebt, dan staat er, wie heeft een MBV-vertaling? Wat staat daar? Even kijken of iemand ook meeleest. Ik weet wel wat er staat. Wat staat daar? De MBV. Vereer de Heer met je bezit. Met het beste van je opbrengst staat er, hè? Met het beste. In de Herziene Statenvertaling staat met de eersteling. Het beste. En dan zul je schuren gevuld worden met overvloed. En je perskuip overlopen van nieuwe wijn. Kijk, God is een goede God. Hij is een vader. Hij wil jou het beste geven. En maar we kunnen God dus vereren met ons bezit. Dat kan. Met het beste. De eersteling van heel je opbrengst. En dan zullen ook je schuren gevuld worden. En je perskuip overlopen van nieuwe wijn. Nieuwe dingen. God wil ook nieuwe dingen in je leven doen. Ik wil Renze vragen om naar voren te komen. En hij gaat een lied zingen ook. Thank you Lord for your blessing on me. En ik denk dat het ook goed is om wat we horen in de praktijk is te brengen. We zijn zo vaak bezig met dit, met dat. Dit willen we hebben, dit willen we nog doen. Maar God zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. Mijn gerechtigheid en al deze andere dingen die zullen je gegeven worden. Het is goed om eens God te danken voor al het goede. Dat je kunt zeggen, thank you Lord for your blessing on me. Dank u Heer voor uw zegeningen op mijn leven. Ik denk dat het goed is, we gaan luisteren toe naar de lied. Ze hebben ook de tekst hier. Maar om ook eens gewoon in je hart te denken. Ik wil God ook echt vereren met mijn bezit. En het gaat niet om wat je geeft. Helemaal niet. Toen Jezus stond en ik keek naar de geldkist. Zei hij die deze weduwe. Die één penning had gegeven. Heeft het meest gegeven. God kijkt naar het hart. Maar we mogen God vereren. En ik denk dat het goed is om ons een stap te zetten. Zeg, ik wil God, ik wil u vereren met mijn bezit. Ik wil zeggen, u komt niet op de tweede, derde plaats. Maar u komt op de eerste plaats in mijn leven. Ik vereer de Heer met mijn bezit. Ik wil de keuze maken, niet alleen nu. Maar voor de rest van mijn leven. Voor wat u mij toevertrouwt, om u ermee te eren. Om u ermee te danken. Ik wil een dankbaar hart geven. Ik wil niet vastzitten aan materie. Hoewel materie gewoon iets is waar we mogen van genieten. Ik wil er niet aan vastzitten. Dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat het goed is misschien gewoon. We hebben hiervoor ook eenmalige machtigingskaart. Als je iets wil geven. Dan mag je iets geven. Of geef gewoon de liefdegave. Laten we nu ook, dan ook zo tijdens het lied de liefdegave ophalen. En laten we God eren. Met ons bezit. Wat hij ons toevertrouwt. Misschien kunnen we ook gewoon tijd nemen. Om gewoon de machtigingskaart in te vullen. Heer, we danken u wel, Heer, dat u een goede God bent. Heer, dat we onder uw zegen mogen leven. Heer, we willen honger en dorst hebben naar u. U zegt in Jesaja, we hebben honger en dorst op mij. Kom, je hoeft niet te betalen. Je hoeft me geen wijn te geven, je hoeft me geen melk te geven. Kom gewoon bij mij, je mag eten. In het allerlaatste Bijbelboek, bijna allerlaatste vers, staat ook dit. Is het dus de roep van Jezus. En de geest en de bruid die zeggen kom. Kom om niet. En ik zal je geven. En je zult verzadigd worden. We danken u wel, Heer, dat u ons wil verzadigen. Ga luisteren, niet? Thank you, Lord, for your blessing on me.
While the world looks upon me, struggle.